Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft, aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Wie heeft de voorbije week tegenspoed ervaren? En tegenspoed kan in verschillende vormen voorkomen. Het kan op gebied zijn van persoonlijke relaties. Misschien heeft u de voorbije week ruzie gehad met iemand. Of op gebied van gezondheid. Misschien kent u iemand in uw familie die ziek is of bent u persoonlijk ziek. We kunnen ook tegenslag ervaren op school of op de werkplaats. Misschien een opmerking dat iemand heeft gezegd dat u gekwetst heeft. Of u heeft tegenstand ervaren omwille van uw geloof. Dan is er ook op financieel vlak. Misschien maakt u zorgen, hoe zal ik de facturen betalen? Allemaal ervaren wij tegenspoed in dit aardse leven. Het maakt deel uit van ons bestaan hier op aarde. En de brief van Jacobus werd geschreven aan mensen die heel veel tegenspoed ervoeren, omwille van hun geloof dat Jezus de Messias is. Het waren Joodse christenen, lezen we in vers 1. De brief is gericht aan de 12 stammen, dus het waren Joodse christenen. En die waren waarschijnlijk vervolgd door hun mede-Joden. De eerste christenen waren beschouwd als een heel gevaarlijke, een nieuwe sekte. Dus misschien hadden de lezers van de brief van Jacobus ruzie gehad met hun familieleden omwille van hun geloof. Of misschien waren ze zelfs weggestuurd uit de gemeenschap omwille van hun geloof. Trouwens, dit is de realiteit voor veel vervolgde christenen vandaag. Dat ze worden weggestuurd uit hun gemeenschap. Dat ze geen contact meer mogen hebben met zijn familieleden. Misschien ervaren wij geen vervolging, maar ieder van ons ervaart wel tegenspoed. En de vraag is, hoe moeten wij als christenen omgaan met die tegenspoed? En dat is ook de vraag die Jacobus hier zich stelt en een antwoord op biedt. Nu misschien iets eerst over het boek Jacobus. Jacobus was de broer van Jezus. Hij was een leider van de kerk in Jeruzalem. Het is een brief van Jacobus, maar het is niet een brief zoals de brieven die geschreven zijn door Paulus. In de brieven van Paulus wordt een idee stap voor stap uitgewerkt in een logisch argument. Maar Jacobus, en dat zullen we merken als we doorheen het boek gaan, is meer gelijk spreuken. Het is vol met korte instructies over hoe wij moeten leven. Het behoort tot wat men noemt de wijsheidsliteratuur, zoals Spreuken, Prediker en Job onder andere. Jacobus is geïnteresseerd in hoe wij moeten leven als christen. Het is een heel praktisch boek. Het gaat om hoe wij moeten leven. Wat is het juiste ding om te doen in het leven? En de vraag die we gaan samen bekijken deze morgen is, hoe moeten wij omgaan met tegenspoed? We beginnen met vers 2 tot 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dus de Joodse christenen, ze moesten hun vervolging, hun tegenspoed, beschouwen als iets positief. Ze moesten zichzelf erin verheugen, in hun tegenspoed, in hun vervolging. Waarom? Omdat het volharding teweeg brengt. En volharding leidt uiteindelijk tot een volmaakte persoon. Geheel oprecht, lezen we, zonder enige tekortkoming. Maar waarom zal vervolging leiden tot volharding? Misschien kent u het lied Maak mij rein voor u als gelouterd hout en zuiver zilver. En dan het refrein Dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. We kennen allemaal het lied. Nu, in de Bijbel wordt het beeld van vuur en zilver die gelouterd wordt door vuur, die verzuiverd wordt door vuur, dat komt redelijk veel voor. En het is een beeld dat beschrijft hoe dat God ons geloof beproeft. Hoe dat God soms ons geloof beproeft. En het gevolg daarvan is dat ons geloof wordt meer zuiver. Net zoals hout en zilver zuiver worden in het vuur. Nu, wanneer hout en zilver uit de aarde komt, is het vol onzuiverheden. En het is hetzelfde met ons geloof. Wanneer we pas bekeerd zijn, wanneer we jong in het geloof zijn, zijn er nog veel onzuiverheden in ons geloof. Bijvoorbeeld, we vertrouwen nog te veel op ons geld. Of er zijn nog gewoontes in ons leven die niet juist zijn. Of een ander voorbeeld is dat we vertrouwen nog te veel op externe tekens van religiositeit. Ik doe al de juiste christelijke dingen, ik ga naar de kerk op een zondag, dus ik ben veilig. Ons vertrouwen ligt ergens anders dan op God. Het is zo dat we, die mensen, hebben toch wel geloof, maar hun vertrouwen ligt niet alleen in God, maar ook in andere dingen. Dus ons geloof moet gelouterd worden, zodat het enige dat ons ondersteunt in dit leven, is God. Het enige dat ons ondersteunt in dit leven, is God. God wil dat wij volledig, volkomen vertrouwen op Hem en niets anders. Al die andere dingen die we misschien zelfs onbewust ons vertrouwen inleggen, dat zijn afgoden. Dat zijn afgoden in ons leven dat God wil verwijderen. En hij beproeft ons om die afgoden te verwijderen, zodat we zuiver zijn in ons geloof, sterk En ons vertrouwen op hem is groter. Dus volharding is blijven vertrouwen op God. Blijven staan op zijn beloftes. En we lezen dat wanneer het les van volharding klaar is, wanneer dat gedaan is, dan zijn we volmaakt. Dan zijn we volwassen in het geloof. Dit is het doel, dat we volwassen worden in ons geloof. Misschien heeft u een mentor in uw geloofsleven. Waarom hebt u die persoon gekozen? Is het niet omdat ze meer volwassen zijn in hun geloof? Ze zijn waarschijnlijk langer christen. Ze hebben meer meegemaakt. Ze hebben meer tegenspoed ervaren in hun leven. Zodat ze meer volwassen zijn. Dit is dus een heel belangrijke principe in het christelijk leven. God gebruikt tegenspoed. Hij laat het soms toe, zodat wij kunnen volwassen worden in ons geloof. Zodat wij zouden opgroeien als christenen. Misschien ter illustratie. Holly is momenteel een boek aan het lezen over Psalm 23. En het is geschreven door een herder. Dus iemand met echt inzicht over het gedrag van schapen. En zoals de meeste van jullie weten, in Psalm 23, vers 4, lezen we over een dal van diepe duisternis. Een dal van dood. Nu, Holly heeft gelezen in dit boek dat tijdens de zomermaanden leidt de herder de schapen naar hogere grond. Naar de heuvels, naar de bergen. Maar om daar te geraken, moeten de schapen altijd door een vallei, door een dal gaan. Altijd, om daar te geraken. En dat kan gevaarlijk zijn, want het zijn daar dat roofdieren zijn, enzovoort. En de schrijver gebruikt dit om te illustreren hoe sommige christenen willen de grote ervaringen. Ze willen die ervaringen op de hoge grond met God, maar ze willen niet door de dal gaan om daar te geraken. Ze willen niet door de moeilijke tijden gaan om daar te geraken. En hij schrijft dat er is geen andere route om daar te geraken. We moeten door de vallei gaan om naar die hoge grond te gaan met God. Nu, jammer genoeg zijn sommige christenen, want ze blijven een kind in hun geloof, omdat ze niet willen door de vallei gaan. En ze groeien weinig of niet op. Hun geloof, hun vertrouwen op God blijft klein en ze zijn zoals de persoon in vers 6 van hoofdstuk 1. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Het is dus een persoon die meegesleept wordt door allerlei ideeën, door allerlei emoties. Hun leven is zoals een ruilenkuiste, op en neer, op en neer. En hoe die persoon zich voelt, is totaal afhankelijk van de situatie, van de omstandigheden dat hij zich in bevindt. Gaat het goed op zijn werk of thuis, dan is hij op een high, dan is hij blij. Eens dat er tegenspoed komt, dan helemaal in de put, in de diepe dal. En het leven is op en neer. Misschien is uw reactie, ja, God vraagt toch wel veel van mij. Ik ben geen superman, ik ben geen held. Niemand kan verwachten van mij dat ik volmaakt ben. En wat betreft omstandigheden, die zullen altijd toch een invloed hebben op hoe dat we ons voelen. Je kan niet verwachten bijvoorbeeld dat iemand die lijdt aan kanker, om zich te verheugen in zo'n situatie. Is dat niet onzin? Wel, twee dingen. Ten eerste, het gaat hier niet om of dat wij blij zijn of niet. Het is niet de verlangen van God. God vraagt niet van ons dat we altijd een glimlach hebben op ons gezicht. Nee, dit gaat om of dat we blijven vertrouwen op God of niet. Of dat we standvastig zijn in ons geloof. En ten tweede, in vers 5 lezen we dat we mogen God vragen om hulp. We hoeven het niet alleen te doen. En het staat, hij geeft in overvloed zonder verwijten te maken. Hij geeft in overvloed zonder verwijten te maken. Het enige dat God verwacht van ons is geloof. Is dat wij vertrouwen op hem. Met andere woorden, dat wij geloven dat hij zal daadwerkelijk geven wanneer wij het vragen. Dat hij zal inderdaad geven wanneer wij het vragen. Dit is het kracht van gebed. Dit is bidden in geloof, met geloof. Dat wij vertrouwen dat God zal aan zijn beloftes, zich houden aan zijn beloftes. Blijven vertrouwen op God, ondanks tegenspoed, is een teken van volwassenheid. En dit is de eerste manier hoe dat wij moeten omgaan met tegenspoed als christenen. Het beschouwen als een kans om te volharden in het geloof door de kracht van gebed. Dus hoe is het met uw geloof? Bent u nog steeds een kind in het geloof? Zodat elkens dat u tegenspoed ervaart, dat u twijfelt. Of bent u stabiel in het geloof, zodat omstandigheden mogen veranderen, maar je verliest die innerlijke rust, die innerlijke vrede niet. Er is een uitdrukking die voortkomt in verschillende psalmen, en dat is het volgende. Hij zal niet wankelen. Nu, in de grondtekst, het woord wankelen betekent een gevoel of dat een persoon zijn gevoel van veiligheid, geborgenheid, zekerheid verliest. Dat zal beschadigd worden, die gevoel van geborgenheid. Dus dit is het doel dat we moeten voor ogen houden. Zelfs al heerst er chaos en hebben we stress of zijn we verdrietig, toch ons gevoel van veiligheid, geborgenheid, die we mogen hebben met God, die wordt ons niet afgenomen door de omstandigheden. Daarom is het een belangrijke vraag, waar ligt uw vertrouwen? Ligt het alleen in God? Of zijn er andere dingen ook? Afgoden in ons leven? Goed, het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 is vers 9 tot 18. En het thema in dit gedeelte is tevredenheid. En we zullen een keer samen vers 9 tot 12 lezen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Jacobus vertelt ons dat gelukkig zijn heeft niks te maken met onze positie in het leven. Of dat we arbeider zijn, bediende, burgemeester, maakt niet uit. Ons geluk heeft daar niks mee te maken. Het heeft ook niet te maken met hoeveel geld dat wij hebben. Want rijkdom is tijdelijk, lezen we in vers 11. Nu, ons huisbaas is deze week plotseling gestorven. Hij was 60 jaar oud en hij was een rijke man. Hij reed met een Porsche en hij ging regelmatig op vakantie gaan skiën. Dus vers 11 is zeer toepasselijk voor hem. Het toont ons, rijkdom is tijdelijk. Dus de vraag, wie dan is gelukkig? In vers 12, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Het doet ons denken aan de uitspraken van Jezus in de bergrede van Matthäus 5. Zalig zijn de armen. Zalig zijn zij die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen. En de laatste, zalig zijn zij die vervolgd worden. Met andere woorden, zalig is de man die volhardt ondanks tegenspoed. Dus het is mogelijk om tevreden te zijn, zelfs te midden van vervolging, te midden van tegenspoed. Wanneer wij volharden tijdens tegenspoed, dan leren wij wat het betekent om tevreden te zijn. Zoals Paulus schrijft in Filippenzen 4, 11 tot 13. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht heeft. Dit is een teken van volwassenheid in ons geloof. Dus wat de omstandigheden maar zijn, dat we tevreden kunnen zijn. En hoe is het mogelijk? Door Christus. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. God geeft ons de kracht om dit te doen. Dus de tweede antwoord op de vraag, hoe moeten wij omgaan met tegenspoed, is dat Jacobus ons geeft, is beschouw het als een kans om te leren tevreden te zijn. En hoe doen we dat? Door te aanvaarden wat God ons geeft. Het is gemakkelijk om God de schuld te geven wanneer wij tegenspoed of tegenslag ervaren. God is een grote doelwit. En hij spreekt niet snel terug. Het is makkelijk om hem de schuld te geven. En je hoort vaak het volgende. Als God zo liefdevol is, waarom is er dan zoveel lijden en problemen in de wereld? Misschien worstelt u zelf nog met die vraag. Maar in de Bijbel lezen we dat de oorzaak van al de problemen in deze wereld is de zonde. Niet noodzakelijk persoonlijke zonde in ieder geval, maar die zonde die teruggaat naar de keuze van de mens om zich af te keren van God, in opstand te komen tegen God. En voor Jacobus, wanneer wij in zonde vallen, mogen we zeker niet God de schuld geven. Het ligt aan ons. Dat lezen we in vers 14 en 15. De schuld ligt aan ons. Integendeel, God geeft, alle goede dingen komen van God. Vers 17, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. God, alle goede dingen komen van God. Dus we moeten leren tevreden te zijn met de goede dingen die God ons geeft en hem niet de schuld geven voor de slechte dingen die gebeuren. Soms is het een goede gewoonte in je stille tijd om gewoon God te danken. Soms, als ik het moeite heb met te bidden, misschien is het stress of omwille van een gebrek van concentratie, dan doe ik niks anders dan God danken. Ik noem zoveel mogelijke dingen om God voor te danken. En ik merk, als ik dat doe, het doet deugd voor mijn ziel. Het haalt mij om de juiste houding te hebben. Het haalt mij om mijn focus niet op de negatieve dingen te houden, maar mijn blik op God te houden. Zoals we lezen in Filippenzen 4, 6 en 7. Paulus schrijft, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die in alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Als wij die vrede verloren zijn, die innerlijke vrede, dan is het goed om terug naar God te gaan en alles aan zijn voeten neer te leggen. Met dankzegging. Want dat helpt ons om ons blik in plaats van op de negatieve dingen, op ons blik te richten op God. Dus Jacobus spoort ons aan om tegenspoed te beschouwen als een kans om te leren tevreden te zijn met datgene dat God ons geeft, door hem te danken voor dat wat hij ons geeft. Ik wil eindigen met terug te komen op het thema van volwassenheid, want ik denk dat die thema van volwassenheid de twee gedeeltes van onze passage samenbindt. Wanneer wij volharden in ons geloof en wij worden niet meegesleept door onze gevoelens, of door twijfels, of door de omstandigheden, dan worden wij volwassen. Maar het is ook een groeiproces. En eigenlijk eindigt het niet totdat wij in de hemel zijn. En wanneer wij tevreden zijn met wat we hebben, wat God ons gegeven heeft, dan vinden wij innerlijke vrede, die niet afhankelijk is van de situatie. Dit is wat het betekent om volwassen te zijn in ons geloof. Het gaat om God kennen, om een diepe vertrouwen te hebben op hem. Dus in welke mate bent u volwassen in uw geloof? Heeft u een verlangen om te groeien, om God beter te leren kennen? Wij zijn allemaal op zoek naar die vrede, die innerlijke rust. Maar we kunnen het alleen vinden in God. Alleen door God beter te leren kennen en tijd door te brengen met hem, kunnen wij die vrede vinden. Of blijf je liever een kind? Het is trouwens eigenlijk gemakkelijker. Je moet jezelf niet voeden als kind. Anderen doen het voor u. Je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. Maar God verlangt ernaar dat wij allemaal volwassen worden in ons geloof. God wil dat wij stabiel blijven. Dat wij, zoals we lezen in de psalmen, niet wankelen wanneer het moeilijk wordt. Hij wil dat wij gezonde relaties hebben met elkaar. Dat wij emotioneel volwassen zijn. En dat wij zo anderen kunnen tot zegen zijn, in plaats van altijd gericht te zijn op onszelf. We hebben dus geleerd, God gebruikt tegenspoed om ons te doen groeien. Maar we moeten er ook open voor staan. We moeten ook gewillig zijn. We moeten ook willen groeien in ons geloof. Dus laat ons geen kinderen blijven, maar laten we persoonlijk en samen als gemeente groeien naar die volwassenheid. En ik wil eindigen met te lezen Efeziërs 4:13. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dit is het doel. Dit is waar we naartoe moeten gaan, waarvoor we streven. Laten we afsluiten in gebed. Hemelse Vader, we hebben gelezen dat u er naar verlangt dat wij volwassen worden in ons geloof. Heer, vergeef ons als wij nog afgoden hebben in ons leven. Dingen dat we ons vertrouwen in plaats van u, op u. Heer, wilt u ons tonen waar dat wij nog moeten groeien. Waar dat de zwakheden die er nog zijn in ons persoonlijkheid, in ons geloof. Heer, wij danken u dat u ons de kracht geeft, dat wij hoeven dit niet alleen te doen, maar dat u ons de kracht geeft om volwassen te worden, zodat we uiteindelijk volmaakt zijn, geheel oprecht, zonder enige tekortkoming. Heer, wat een mooie doel dat wij hebben, wat een mooie toekomst. Maar help ons, Heer, om er nu al daar naartoe te streven. Met u. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, David. Dus we hebben gehoord over verzoeking, volharding, tevredenheid, volwassen geloof. En het volgende lied dat we gaan zingen is lied 26. Gods weg is de beste. De beste altijd. En als we een volwassen geloof hebben, zoals David ook zei, dan kunnen we ook erkennen, Gods weg is de beste, altijd. Aan Timotheus. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt, en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen. De koning der koningen, de Heere der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Dus blijft u nog even zitten.